Welkom bij de podcastserie Parels in de Bijbel. In deze serie maken we een reis door de Bijbel. We gaan op zoek naar de betekenis van de verschillende Bijbelboeken, waarbij we met name letten op de boodschap die vanuit de tekst zelf naar voren komt. Op die manier volgen we de rode draad door de hele Bijbel. We letten in deze serie niet alleen op de inhoud van de teksten zelf, maar geholpen door inzichten van Joodse geleerden, ook op de manier waarop de boodschap is vormgegeven. Zowel de ervaren Bijbellezer als degene die de Bijbel nog aan het verkennen zijn, zullen tijdens deze serie tot een beter begrip komen van de boodschap van de Bijbel. We pakken de draad van de geschiedenis van Israël weer op. Er zijn drie koningen geweest die over het volledige land van Israël hebben geregeerd, namelijk Saul, David en Salomo. Als Salomo overleden is, wordt hij opgevolgd door zijn zoon Rechabeam. De belastingdruk onder Salomo moet erg hoog geweest zijn. En zodra Rechabeam koning wordt, vraagt het volk aan hem om de belastingdruk te verminderen. Hij denkt er even over na en laat zich adviseren door de verkeerde personen. Rechabeam antwoordt vervolgens een paar dagen later aan het volk dat hij de belastingdruk niet zal verlagen. Integendeel, hij zal het nog verzwaren. Het zal duidelijk zijn dat dit niet het antwoord was waar het volk op hoopte. En dan valt het rijk in twee delen uiteen. Een groot deel van Israël komt in opstand en kiest Jerobeam als koning. Alleen de stam Juda blijft trouw aan Rechabeam, de zoon van Salomo. Deze splitsing van het rijk komt niet zomaar uit de lucht vallen. Vermoedelijk is het rijk nooit echt een eenheid geweest. De precieze reden hiervoor is onduidelijk. Maar nadat Saul doodging en David koning werd, volgden de noordelijke stammen in eerste instantie nog steeds het huis van Saul. Alleen de zuidelijke stammen volgden vanaf het begin David. Pas na 7 jaar sloten de noordelijke stammen zich aan bij koning David. Ook onder zijn zoon Salomo was er sprake van ongelijkheid. Elke stam van Israël moest 1 maand per jaar dienst doen aan het hof. Maar als we de lijst nauwkeurig lezen, dan valt op dat de stam Juda van dit systeem uitgezonderd werd. Aangezien David en Salomo uit de stam Juda waren, lijkt het er dus op dat deze stam zich superieur waande tegenover de andere stammen. Dit zal de tweedracht hebben aangewakkerd. Vanaf het moment dat de noordelijke stammen besluiten zich niet aan te sluiten bij Rechabeam, de zoon van Salomo, is er sprake van een noordelijk rijk en een zuidelijk rijk, ook wel omschreven als het tienstammenrijk en het tweestammenrijk. We komen in de Bijbel ook wel de uitdrukking Efraïm tegen voor het noordelijke rijk en Juda voor het zuidelijke rijk. Efraïm was de belangrijkste stam in het noorden en Juda was de belangrijkste stam in het zuiden. Opvallend is dat Efraïm een zoon van Jozef was. Ik wil de luisteraars graag verwijzen naar de aflevering over Jozef in deze podcastserie, waarin besproken is hoe Juda en Jozef in de geschiedenis naast elkaar worden gezet. Jerobeam wil voorkomen dat de inwoners van het noordelijke rijk naar Jeruzalem gaan om te offeren. Daarom richt hij altaren op in Dan en Bethel. Daar plaatst hij stierenbeelden en hij stelt zelf priesters aan om te offeren. En zo introduceert Jerobeam de afgodendienst. De meeste koningen na Jerobeam braken niet met die afgodendienst. Sterker nog, ze maken het zelfs nog erger. Uiteindelijk straft God het tienstammenrijk en komt er een einde aan dit koninkrijk. De bevolking wordt in ballingschap gevoerd. Daarover de volgende keer meer. Wat we zien in dit deel van het boek Twee Koningen, het deel na de geschiedenis van Saul, David en Salomo, is een reeks aan koningen in het noorden en het zuiden. In het zuiden regeren steeds nakomelingen van David, maar in het noorden is dat niet het geval. En we lezen hoe de koningen zowel in het noorden als in het zuiden vaak God ontrouw zijn. Dit deel van de Bijbel zullen veel mensen weinig interessant vinden. Het lijkt wel 1 lange opsomming van koningen zonder dat duidelijk wordt wat de boodschap is. Maar ook nu verdient het aanbeveling om te letten op de structuur van de tekst. Zoals eerder al is aangegeven, horen de boeken 1 en 2 Samuel en 1 en 2 Koningen bij elkaar. De geschiedenis begint met de wens van het volk voor een koning. Dan wordt Saul koning. Maar Saul is ongehoorzaam, een valse start, en David wordt koning. Hiermee begint de David-dynastie. Hij wordt opgevolgd door zijn zoon Salomo. Ook Salomo wordt ongehoorzaam en het rijk splitst in tweeën. Het zuidelijke rijk blijft geregeerd worden door nakomelingen van David en Salomo. Maar het Noordelijke Rijk krijgt andere koning. In totaal 19 koningen die elkaar opvolgen. Uiteindelijk wordt de bevolking van het Noordelijke 10-stammenrijk na ongeveer 200 jaar in ballingschap gevoerd. En daarmee komt er een einde aan dit rijk. De geschiedenis van het Zuidelijke 2-stammenrijk loopt wel door. Wat nu in deze podcast centraal staat, is deze periode uit de geschiedenis. De periode die begint met de afsplitsing van het Noordelijke Rijk en eindigt als de inwoners van dit rijk in ballingschap gaan. Want ook nu hebben we te maken met een spiegelbeeldige opbouw van de geschiedenis. Die geschiedenis begint met het Verenigde Koninkrijk onder de koningen Saul, David en Salomo en eindigt met de beschrijving van het Koninkrijk van Juda nadat het Noordelijke Rijk is gevallen. Na de beschrijving van het Verenigde Rijk lezen we over de opkomst van het Noordelijke Rijk onder Jerobeam. Het spiegelbeeld, het voorlaatste deel, gaat juist over de val van dit Noordelijke Rijk en beschrijft hoe de inwoners van dit rijk in ballingschap worden gevoerd. Op het volgende niveau lezen we over de koningen van Juda en Israël. En helemaal in het midden komen we Omri en Ahab tegen en de profeten Elia en Elisa. Kortom, precies in het midden van deze hele geschiedenis komen we de twee slechtste koningen tegen die Israël ooit heeft gehad, namelijk Omri en Ahab, en de twee grootste profeten die er ooit zijn geweest, namelijk Elia en Elisa. Beide koningen en beide profeten werkten in het Noordelijke Rijk. Er zijn een aantal tekstelementen die deze opbouw onderstrepen. In de eerste plaats valt op dat de beschrijving van de regering van Omri en die van Ahab vrijwel gelijkluidend is. We lezen over Omri. Omri werd koning van Israël in het 31ste regeringsjaar van koning Asa van Juda. Hij regeerde 12 jaar. Omri deed wat slecht is in de ogen van de Heer. Zijn gedrag was nog slechter dan dat van zijn voorgangers. Hij volgde in alle opzichten het voorbeeld van Jerobeam, de zoon van Nebat, die de Israëlieten ertoe had aangezet te zondigen door de Heer, de God van Israël, met hun nietige afgoden te tergen. Omri lijkt een relatief onbelangrijke koning te zijn geweest, omdat de Bijbel er slechts weinig woorden aan besteedt. Maar niets is minder waar. Omri is een van de grootste koningen van het noorden geweest, en eeuwenlang hadden de omliggende volken het over het land van Omri als zij het Noordelijke Rijk bedoelden. De inleiding van het gedeelte over Ahab is vrijwel identiek aan die van Omri. Ahab, de zoon van Omri, werd koning van Israël in het 38ste regeringsjaar van koning Asa van Juda. 22 jaar regeerde hij in Samaria. Ahab deed wat slecht is in de ogen van de Heer. Zijn gedrag was nog slechter dan dat van zijn voorgangers. Alsof het nog niet erg genoeg was dat hij het voorbeeld volgde van Jerobeam, de zoon van Nebat, nam hij Izebel tot vrouw, de dochter van koning Etbaal van Sidon, knielde hij voor Baal neer en begon hem te vereren. Zowel van Omri als Ahab wordt gezegd dat ze het voorbeeld van Jerobeam volgden, en van beide koningen wordt gezegd dat ze slechter waren dan alle andere voorgangers. Deze opmerking komen we niet tegen bij hun opvolgers. Kortom, Omri en Ahab waren inderdaad de slechtste koningen die er geweest zijn. Omri maakte Samaria tot hoofdstad van het Noordelijke Rijk. Jerobeam regeerde na de breuk met Rehabeam, de zoon van Salomo, vanuit Sichem. Daarna wordt de hoofdstad verplaatst naar Tirza. En Omri verhuist tenslotte naar Samaria. En vanaf dan is Samaria de hoofdstad van het Noordelijke Rijk. Ahab was getrouwd met de heidense Izebel. Zij was de dochter van de koning van Sidon. En Izebel is degene geweest die de dienst aan Baal en Asjera heeft geïntroduceerd in Israël. En eeuwenlang is dit een valstrik geweest voor de Israëlieten. Zowel in het noorden als in het zuiden was de dienst aan Baal en de bijbehorende Asjera bij herhaling een grote verleiding. Baal was een van de bekendste Kanaanitische goden. Hij was de god van weer en wind en verantwoordelijk voor de jaarlijkse vruchtbare periode. Asjera was een Kaanitische godin, die vaak werd voorgesteld als een houten paal. Ze was de moeder van 70 goden, waaronder Baal. Zowel in het noorden als in het zuiden was de verering van Baal en Asjera voortdurend een grote verleiding. Agab bouwde een tempel in Samaria met een tempel voor Baal. Ook bouwde hij een Asherah-paal. Zoals al aangegeven is, staan in dit Bijbelgedeelte niet alleen de twee slechtste koningen centraal, maar ook de twee grootste profeten, Elia en Elisa. En op een opmerkelijke manier laat de Bijbel zien dat God tot tweemaal toe een profeet heeft gestuurd om het volk tot inzicht te brengen. Als we goed opletten, dan valt namelijk op dat de geschiedenis van Elisa niet chronologisch weergegeven is. En dat is zeer opvallend, omdat voor het overige de boeken 1 en 2 Koningen duidelijk chronologisch zijn opgebouwd. Als we de belangrijkste dingen die Elia heeft gedaan en de belangrijkste dingen die Elisa heeft gedaan naast elkaar zetten, dan blijkt dat ze in dezelfde volgorde staan voor zover ze overeenkomen. Zo zijn er 9 opmerkelijke gebeurtenissen uit het leven van Elia die sterk lijken op 9 gebeurtenissen uit het leven van Elisa. Denk aan de opwekking van de zoon van een weduwe en de wonderlijke vermenigvuldiging van olie. En het opvallende is dat deze 9 gebeurtenissen in de beschrijving van de geschiedenis van Elia en van Elisa in dezelfde volgorde staan. En om dat voor elkaar te krijgen, is de geschiedenis van Elisa niet chronologisch weergegeven. Het hoogtepunt van de geschiedenis is de confrontatie tussen Agab en Elia. Elia daagt koning Agab uit. Hij moet alle 450 priesters van Baal verzamelen op de berg Karmel. En dat gebeurt. En deze 450 Baalpriesters bouwen een altaar. Vervolgens mogen de 450 Baalpriesters als eerste een stier uitkiezen en het altaar gereed maken, maar het vuur mogen ze niet ontsteken. Elia daagt ze uit om tot Baal te bidden, zodat die het vuur aansteekt. Dat zou toch zeker geen probleem moeten zijn. Baal is onder andere de god van de bliksem. Er zijn talloze afbeeldingen van Baal gevonden en ook heel veel beeldjes. Steeds wordt Baal afgebeeld met een bliksemschicht in zijn hand. De Baalpriesters roepen de hele ochtend tot hun god en zelfs een groot deel van de middag. Maar hoezeer ze ook hun best doen, er gebeurt niets. Dan is Elia aan de beurt. Hij bouwt een altaar, legt een stier erop, graaft een gul rondom het altaar en giet water over het altaar. Hij bidt tot God en die antwoordt onmiddellijk. Het vuur komt uit de hemel en het offer en het hout gaat in vlammen op. Er kan nu geen misverstand over bestaan dat er maar 1 God is. Het vervolg op deze geschiedenis is opmerkelijk. Agab vertelt alles wat gebeurd is aan zijn vrouw Izebel en die zint op wraak. Kennelijk is de macht van Izebel nog niet gebroken en Elia moet vluchten. En Elia vlucht de woestijn in. Daar zorgt een engel ervoor dat hij te eten en te drinken krijgt. En Elia trekt 40 dagen door de woestijn naar de berg Horeb. Daar gaat hij een grot in om er te gaan slapen. Dan vraagt God aan Elia, wat doe je hier? En Elia antwoordt, ik heb me met volle overgave ingezet voor de Heer, de God van de hemelse machten. Maar de Israëlieten hebben uw verbond met hen naast zich neergelegd, uw altaren verwoest en uw profeten gedood. Ik ben als enige overgebleven en nu hebben ze het ook op mijn leven voorzien. God vraagt dan aan Elia om naar buiten te gaan. Dan gaat God voorbij. Er ging een grote, krachtige windvlaag voor de Heer uit, die de bergen spleet en de rotsen aan stukken sloeg. Maar in die windvlaag bevond de Heer zich niet. Na de windvlaag kwam er een aardbeving. Maar in die aardbeving bevond de Heer zich niet. Na de aardbeving was er vuur. Maar in dat vuur bevond de Heer zich niet. Na het vuur klonk het gefluister van een zachte bries. En Elia merkt dat God aanwezig is. Niet in de windvlaag, niet in de aardbeving, niet in het vuur, maar in een zachte bries. Wat is de boodschap van deze geschiedenis? Om dat te begrijpen moeten we deze geschiedenis vergelijken met de geschiedenis uit het leven van Mozes. Er zijn veel overeenkomsten met de geschiedenis waarin Mozes voor de 2e keer de berg Sinaï opgaat om de 10 geboden op stenen tafels te ontvangen. Elia loopt 40 dagen en nachten zonder eten en drinken. Als Mozes de 2e keer de berg Sinaï opgaat om de 10 geboden op de stenen tafelen te ontvangen, is hij daar eveneens 40 dagen en nachten zonder eten en drinken. Elia gaat naar de berg Horeb het synoniem voor de berg Sinaï, de berg waar Mozes de 10 geboden heeft ontvangen. God openbaart zich aan Elia in een grot, terwijl Mozes zich in een kloof bevond. Deze twee begrippen worden als synoniemen van elkaar gebruikt in het Bijbelse Hebreeuws. In beide gevallen gaat God voorbij. Elia bedekt zijn gezicht met zijn mantel. God bedekt Mozes met zijn hand. En de tekenen van wind, aardbeving en vuur die Elia ziet, zijn een verwijzing naar de verschijning van God op de Sinaï. Elia is teleurgesteld dat er feitelijk niets veranderd is nadat God op zo'n duidelijke manier zijn macht had laten zien. Bijna 3 jaar is er een hongersnood geweest in het land Israël en Baal, de god van de vruchtbaarheid, blijkt onmachtig te zijn. Baal werd afgebeeld met een bliksemschicht in zijn hand, maar het blijkt dat hij niet in staat is om een offer in vuur te doen ontsteken. Ondanks dat blijkt dat Izebel nog steeds aan de touwtjes trekt en niemand haar tegenhoudt als zij Elia wil doden. Je zou denken dat het volk nu wel ervan overtuigd is dat alleen de God van Israël God is en de macht van Izebel ingeperkt zou zijn. Niets is echter minder waar en we kunnen het begrijpen dat Elia teleurgesteld is. En dan geeft God een opvallend antwoord in een ontmoeting met Elia, een antwoord dat teruggrijpt op een vergelijkbare ontmoeting van Mozes met God. Kern van de geschiedenis is de ontmoeting van Elia met God. Als Elia in de grot is, dan trekt God aan Elia voorbij. Als hij voorbij trekt, dan is God niet te zien in de tekenen van wind, aardbeving en vuur. Een duidelijke verwijzing naar de tekenen bij de verschijning van God op de Sinaï tijdens de wetgeving. Dan ontmoet Elia God in het geluid van een zachte stilte. In de ontmoeting tijdens de wetgeving zegt God tot Mozes dat hij barmhartig en genadig is, geduldig en rijk aan goede tierenheid en trouw, en hij ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft. Alleen daarom wil hij de zonde die het volk heeft gedaan door de vingers zien en het volk voorgaan op de reis naar het beloofde land. Elia wordt nu door God daaraan herinnerd. God wil zijn volk de gelegenheid geven om zich te bekeren, en God wil het niet vernietigen, ondanks hun afgodendienst, want hij is genadig. Dat betekent niet dat het volk zijn oordeel zal ontlopen. Want Elia moet Hazael zalven tot koning over Syrië, Jehu tot koning over Israël en Elisa als zijn opvolger. Hazael en Jehu zullen uiteindelijk het oordeel van God over het volk uitvoeren. Hazael zal later inderdaad de strijd aangaan met Israël en het leger van Israël verslaan. Als Jehu koning van Israël wordt, dan roeit hij het hele nageslacht van Ahab uit. Ook Izebel wordt dan op gruwelijke wijze vermoord. En Elia wordt opgevolgd door Elisa om Gods boodschap aan de mensen over te brengen. Dwars door een lange opsomming van koningen heen klinkt zo de boodschap van een God die genadig is, maar ook duidelijk maakt dat als het volk afgoden blijft dienen, het volk zijn oordeel niet zal ontlopen. In de eerste periode na de splitsing van het Rijk zijn niet alleen Elia en Elisa als profeten actief geweest, maar ook nog andere profeten. Zowel in het noordelijke 10-stammenrijk als in het zuidelijke 2-stammenrijk. In de volgende podcast zullen we daar aandacht aan geven. Hartelijk bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Abonneer je op deze podcast, zodat je op de hoogte wordt gehouden van de volgende aflevering. En het wordt zeer op prijs gesteld als je een review achterlaat. Ben je positief over deze podcastserie? Deel het dan op je sociale media. Als je meer wilt weten over de spreker, bezoek dan de website christenvandaag.nl. Daar vind je ook een contactformulier waarop je je vragen en opmerkingen kwijt kunt.